Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat je op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en natuurlijk ook over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar een catechese die de paus heeft gegeven op woensdag 28 augustus, tijdens de generale audiëntie was dat natuurlijk, en waar u trouwens ook live kon bij zijn via Radio Vaticaan Live op diezelfde dag. De catechese was op het moment dat wij konden overschakelen naar Rome, u weet dat eerst is er de heilige mis en dat primeert uiteraard, en daarna schakelen we over naar het Vaticaan. En al naar gelang de lengte van de catechese die de paus geeft, horen we dan nog een klein stukje, gevolgd door de verschillende begroetingen. Het staat ons dus niet toe om de catechese helemaal te kunnen beluisteren, vandaar Radio Vaticaan op dit tijdstip, waar u die volledige vertaling wel kunt horen, en daar gaan we ook naar luisteren zo meteen. Daarnaast zullen wij kunnen luisteren naar een vertaling van een brief die werd geschreven door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin op 16 augustus, gericht aan Monseigneur Claudio Maniago, de bisschop van Castellaneta en voorzitter van het Centrum voor Liturgische Actie. En zullen wij op het einde van het programma ook kijken naar de Twitterberichten of de tweets die Paus Franciscus de wereld heeft ingestuurd via zijn Twitter-account @pontifex. En helemaal op het einde hoort u natuurlijk ook nog benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Alvorens we dat allemaal gaan bekijken, gaan we eerst even binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van Paus Franciscus, en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend. En het is gelukkig nog niet al te druk voor Paus Franciscus wat betreft toch het ontvangen van verschillende hoogwaardigheidsbekleders en andere mensen tijdens die audiënties. Op donderdag 29 augustus heeft de paus de aartsbisschop Luigi Bonazzi, apostolische nuntius in Canada, ontvangen. Ook ontving hij professor Vincenzo Bonomo, rector magnificus van de Pauselijke Universiteit van Lateranen. En hij ontving ook twee kardinalen, kardinaal Giuseppe Versaldi, de prefect van de Congregatie voor Katholieke Opvoeding, dat is de congregatie die verantwoordelijk is voor het katholiek onderwijs, en kardinaal Francesco Montenegro, metropoliet aartsbisschop van Agrigento in Italië. En zoals beloofd zullen wij dus luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 28 augustus. De paus gaat verder in zijn reeks over de handelingen der apostelen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La comunità ecclesiale descritta
Dierbare broeders en zusters, de in het boek van de Handelingen der Apostelen beschreven kerkelijke gemeenschap leeft van zoveel rijkdom. Een rijkdom die de Heer haar ter beschikking stelt. De Heer is vrijgevig. En deze ervaart een groei in aantallen, ondanks aanvallen van buitenaf. En om ons deze vitaliteit te laten zien, wijst de heilige Lucas in de Handelingen der Apostelen ook op belangrijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld de zuilengang van Salomo, hoofdstuk 5, vers 12. Een ontmoetingsplaats voor gelovigen. Die zuilengalerij of stoa is een open galerij die dient als een schuilplaats, maar ook als een ontmoetingsplaats, een ruimte waar men kan getuigen van geloof. En Lucas dringt inderdaad aan op die tekenen en wonderen die het woord van de apostelen vergezeld en op de bijzondere zorg voor de zieken aan wie zij zich wijden. In hoofdstuk 5 van de Handelingen wordt de ontluikende kerk getoond als een veldhospitaal, dat de zwaksten, dat wil zeggen de zieken, verwelkomt. Hun lijden trekt de apostelen aan, die nog zilver, nog goud bezitten. Zo zegt de heilige Petrus tot de kreupelen, maar sterk zijn in de naam van Jezus. In hun ogen, zoals in de ogen van de christenen van alle tijden, zijn de zieken bevoorrechte ontvangers van de blijde verkondiging van het Koninkrijk Gods. Zij zijn broeders in wie Christus op een bijzondere wijze aanwezig is, opdat zij door ons allen gezocht en gevonden kunnen worden, naar analogie van het evangelie van de heilige Matthäus. De zieken zijn bevoorrecht voor de kerk, voor het priesterlijke hart, voor alle gelovigen. En ze mogen niet worden weggegooid. Integendeel, ze moeten worden verzorgd. Ze zijn het onderwerp van de christelijke zorg. Onder de apostelen komt de heilige Petrus naar voren, die in de apostolische groepen vooraanstaande plaats inneemt vanwege het primaatschap. Dat lezen we in het evangelie van de heilige Matthäus, hoofdstuk 16, vers 18, en van de zending die hij van de verrezen Heer heeft ontvangen, naar het evangelie van de heilige Johannes, hoofdstuk 21, vers 15 tot 17. Hij is het die het licht op groen zet, als het ware, voor de prediking van de kerygma op Pinksterdag, en die op het concilie van Jeruzalem een hoofdrol zal spelen. Petrus naderde de brancards en begaf zich onder de zieken, zoals Jezus had gedaan, en nam, net als hij, ziekten en aandoeningen op zich. En Petrus, de visser van Galilea, komt voorbij, maar hij laat eigenlijk een ander zich daar manifesteren. Mogen de levende en werkende Christus zijn. De getuige is in feite degene die Christus manifesteert. Dat is de getuigenis, zowel in woorden als in de tegenwoordigheid van het lichaam, wat hem in staat stelt zich te verhouden tot en een verlengde te zijn van het woord, vlees geworden in de geschiedenis van de mens. Petrus is degene die het werk van de meester doet. Als men hem met geloof aankijkt, dan ziet men Christus zelf. Vol van de geest van zijn Heer komt Petrus voorbij en zonder dat hij iets doet, wordt zijn schaduw een streling, een genezer, een communicatie van gezondheid, een uitstorting van de tederheid van de verrezene die zich over de zieken buigt en het leven, het heil en de waardigheid herstelt. Op deze manier manifesteert God zijn nabijheid en maakt hij de wonden van zijn kinderen de theologische plaats van zijn tederheid. in de wonden van de zieken, in de ziekten die een belemmering vormen om vooruit te komen in het leven, is er altijd die aanwezigheid van Jezus. Het zijn de wonden van Jezus. En er is Jezus die ieder van ons oproept om voor hen te zorgen, hen te ondersteunen, hen te genezen. De genezende werking van Petrus wekt haat en afgunst op bij de Sadduceeën, die de apostelen gevangen zetten en hen uiteindelijk van streek, omwille van hun mysterieuze bevrijding, verbieden om te onderrichten. Deze mensen zagen de wonderen die de apostelen niet door toverkunst deden, maar in de naam van Jezus. Maar zij wilden hem niet aannemen. En ze zetten ze in de gevangenis en sloegen hen. Ze werden toen op een wonderbaarlijke wijze bevrijd, maar de harten van de droefgeestigen waren zo hard dat ze niet wilden geloven wat ze zagen. Petrus antwoordde door een sleutel tot het christelijke leven aan te bieden. Gehoorzaamt God in plaats van de mensen. Omdat zij, de droefgeestigen, zeggen: gij moet niet doorgaan met deze dingen. Je moet niet genezen. Ik gehoorzaam God voor mensen. Dat is het grote christelijke antwoord. Het betekent zonder voorbehoud naar God luisteren, zonder vertraging, zonder berekening. Hem aanhangen om een verbond te kunnen sluiten met hem en met hen die wij op onze weg mogen ontmoeten. Laten we de Heilige Geest ook vragen om de kracht om ons niet bang te maken voor hen die ons bevelen te zwijgen, ons te belasteren en zelfs aandachtig te zijn voor ons leven. Laten we hem vragen om ons innerlijk te versterken om zeker te zijn van de liefdevolle en troostrijke aanwezigheid van de Heer aan onze zijde. Opnieuw een catechese van Paus Franciscus. Je zou kunnen zeggen nummer zoveel in de rij. Maar de paus die benadrukt hier enkele dingen die belangrijk zijn om zijn pontificaat te leren begrijpen. Voor eerst wijst hij op de belangrijke rol die Petrus heeft bekleed onder de apostelen. En dat is iets wat Paus Franciscus al regelmatig heeft benadrukt. We weten dat er heel wat groepen zijn die hem graag als de grote, nederige man naar voren willen schuiven. En dat is hij zeker ook. Maar hij is zich wel degelijk bewust van het feit dat hij een bepaalde waardigheid bekleedt. Een waardigheid die hem gegeven is door God zelf, door hem te kiezen als paus, als opvolger van Petrus, als de apostel die zich door de zending die hij van de Heer zelf heeft ontvangen, een stukje onderscheidt van de anderen. En zo is trouwens ook het pausschap gegroeid. De paus is zich daar heel bewust van. En wanneer hij spreekt over de heilige Petrus en hoe zich dat manifesteerde in die apostelgroep, dan is het goed om daar eens aandachtig te lezen, want dan heeft hij het ook over zichzelf. Niet uit een soort van egocentrisme, maar uit een bewustzijn dat hij een bepaalde taak, een bepaalde zending heeft ontvangen van de Heer. Hij wijst ook op het belang van de zieken. En velen in onze tijd die begrijpen de zieken enkel als diegenen die ziek te bed liggen. Maar er lopen heel veel zieken rond die ogenschijnlijk gezond zijn. Mensen die een bepaalde eenzaamheid verbergen, depressie, schulden, verslaving en zoveel andere dingen die ons ziek maken. Want onze gezondheid is de gezondheid van de ziel, de nabijheid bij God en niet datgene wat ons uiteindelijk weghoudt, wat een afstand creëert. Wanneer de paus het heeft over de zieken, ja, dan heeft hij het over alle luisteraars die nu luisteren, die door een periode van ziekte gaan. Misschien zelfs zeer zwaar ziek zijn. Misschien zelfs stervende zijn. Maar het gaat ook zeer zeker over hen die een leven leiden en die zich voeden met dingen die tijdelijk zijn en voorbij gaan, waardoor je uiteindelijk honger blijft hebben en dus ook een stukje daarin ziekte ervaart. We moeten allemaal genezen worden. En de enige die dat mogelijk kan maken, is Jezus Christus. Hij is de enige die die genezing kan schenken. En ook de aandacht voor de zieken, ja, dat doet ongetwijfeld denken aan recent nog Vincent Lambert, de man die gedurende vele jaren in een moeilijke situatie van ziekte heeft gezeten, en waar zijn ouders zo hard gestreden hebben om hem in leven te kunnen houden. Omdat er een samenleving is die nu eenmaal denkt dat zo iemand die in hun definitie ondraaglijk lijdt, beter af is dood dan levend. En het is die cultuur van wegwerpen, en de paus heeft het daar net over gehad, we mogen de zieken niet wegwerpen. Wel, het is die cultuur waar de paus ook tegen optreedt. En dan gaat het over alle vormen van wegwerpen. Ja, het gaat over discriminatie, het gaat over het niet willen horen, bijvoorbeeld van slachtoffers van seksueel misbruik. Ook daar een soort van doofheid uit te oefenen. Het gaat over al die zaken. Het gaat over abortus, het gaat over euthanasie, het gaat over mensen die denken dat ze beter af zijn dood dan levend, terwijl wij de Heer van het leven volgen. Dat is ook hetgene wat Jezus Christus ons iedere dag opnieuw schenkt. Een beetje een duiding bij een aantal elementen die zo wat opvallen in deze catechese en die ook helpen om het pontificaat van Paus Franciscus wat beter te begrijpen. Niet een eigen interpretatie, maar steeds gebaseerd op datgene wat de paus zelf al heeft gezegd in interviews of op eerder informele momenten. En waar we u ook niet altijd over kunnen berichten in de Radio Vaticaan, maar die we wel opvolgen voor u. Dat gezegd zijnde gaan wij er even tussenuit met wat muziek. Daarna komen wij bij u terug en dan gaan we even kijken naar een verklaring ook van de heer Matteo Bruni, de nieuwe directeur van de persdienst van het Vaticaan. En zullen we het ook hebben over die brief van de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang soms naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik me niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn. Verlang soms naar die pijn Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlangde dat verdriet naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. Ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Oh, maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het. Hoe vaak kraait de haan? Ik wil nog meer van u houden, ook al doet dat soms pijn. Ik wil een vriend van u zijn.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het tweede deel van het programma Radio Vaticaan. Recent kwam er een verklaring van de heer Matteo Bruni, de nieuwe directeur van de persdienst van het Vaticaan. En deze luidde als volgt. Wat betreft de recente oprichting van een hoger comité voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het document over de menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven in de Verenigde Arabische Emiraten, dat de paus in februari samen met de groot-imam van Al-Azhar heeft ondertekend, is zijn heiligheid Paus Franciscus verheugd over het initiatief en heeft het volgende neergeschreven. Hoewel het kwaad, de haat en de verdeeldheid helaas vaak in het nieuws zijn, is er een verborgen oceaan van goedheid die groeit en die ons doet hopen op dialoog, wederzijdse kennis en de mogelijkheid om samen met de volgelingen van andere religies en alle mannen en vrouwen van goede wil een wereld van broederschap en vrede op te bouwen. De Heilige Vader moedigt de inspanningen van het comité aan om de kennis van het document te verspreiden. Hij dankt de Verenigde Arabische Emiraten voor de concrete inzet van de menselijke broederschap en hij spreekt de hoop uit dat soortgelijke initiatieven in de hele wereld kunnen ontstaan. Het gaat dus over dat document dat hij ondertekende toen hij een bezoek heeft gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Toen hij dat ondertekende samen met de groot-imam van Al-Azhar. Een nieuwe stap en bemoediging in de dialoog met de islam. Op 16 augustus heeft de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin een brief geschreven gericht aan monsieur Claudio Magnaggio, de bisschop van Castellaneta en voorzitter van het Centrum voor Liturgische Actie, en dit ter gelegenheid van de 70ste Nationale Liturgische Week, die van 26 tot 29 augustus 2019 in Messina plaatsvindt. Met als thema liturgie, oproep tot de doopheiligheid voor allen. De brief luidde als volgt. Uwe excellentie, het doet mij genoegen u, Zijn Excellentie Monsignor Giovanni Accola, de aartsbisschop van Messina Lipari Santa Maria del Mela, en al degenen die zullen deelnemen aan de Nationale Liturgische Week, waarvan de ononderbroken reis vandaag zijn 70ste jaar bereikt, de hartelijke en welgemeende groeten van de Heilige Vader Paus Franciscus te kunnen overbrengen. Het is veelbetekenend te bedenken hoe dit initiatief, dat van het ene bisdom naar het andere over het Italiaanse schiereiland voert, de door het Tweede Vaticaans Concilie gewenste weg van liturgische vernieuwing kon voorbereiden, begeleiden, bekendmaken en verdiepen, zoals Paus Franciscus erkende en waarbij hij onderstreepte dat vermoeidheid niet ontbrak, maar vreugde evenmin. En u bemoedigt. Zo zei hij: dit is ook wat ik u vandaag vraag, om de priesters te helpen, zoals andere predikanten, zangers, kunstenaars en muzikanten, om samen te werken, zodat de liturgie de bron en het hoogtepunt van de vitaliteit van de kerk kan zijn. Naar Sacrosanctum Concilium. Een toespraak tot de deelnemers aan de 68ste Nationale Liturgische Week op 24 augustus 2017. De kerkelijke fijngevoeligheid van het Centrum voor Liturgische Actie en de pastorale bekommernis van het gastvrije aartsbisdom kwamen samen om het belang om heiligheid centraal te stellen in de reflectie van het jaarlijkse evenement samen. Liturgie, oproep aan allen tot doopheiligheid. Uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht in liefde. Ondanks heeft Paus Franciscus deze fundamentele waarheid van het geloof en van het christelijk leven, die door de concilievaders belicht werd onder meer in Lumen Gentium, onder de aandacht van alle gelovigen willen brengen, met het doel de oproep om heilig te worden opnieuw te laten weerklinken en te trachten haar in de huidige context met risico's, uitdagingen en kansen te incarneren, zo staat in de apostolische exhortatie Gaudete et Exultate. Het thema heiligheid stelt de liturgie onmiddellijk en direct ter vraag. Paus Franciscus herinnerde er in de genoemde tekst aan dat de liturgie levend is vanwege de levende aanwezigheid van diegene die door de dood te sterven, de dood te vernietigen en door op te staan, ons het leven heeft teruggegeven. En dat de liturgie het leven is voor het hele volk in de kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie leert namelijk dat Christus altijd aanwezig is in zijn kerk en op bijzondere wijze in de liturgische handelingen. En voor de volmaakte verwezenlijking van dit grote werk, waardoor een volmaakte heerlijkheid aan God wordt gegeven en de mensen geheiligd worden, associeert Christus zich altijd met zichzelf, met de kerk, zijn geliefde bruid, die hem aanroept als haar Heer en door hem de eeuwige Vader aanbidt. En de paus voegt eraan toe: daarom wordt de liturgie terecht beschouwd als de uitoefening van het priesterlijke ambt van Jezus Christus. Daarin wordt de heiliging van de mens aangegeven door middel van gevoelige tekens en uitgevoerd op een manier die eigen is aan elk van hen. Daarin wordt de integrale openbare eredienst uitgeoefend door het mystieke lichaam van Jezus Christus, dat wil zeggen door het hoofd en door zijn leden. Opnieuw een verwijzing naar Sacrosanctum Concilium. De concilievaders staan erop dat de liturgie op het moment dat zij de heiligheid viert, degene die eraan deelnemen, heiligt. En zo de heilige en onuitsprekelijke naam van God verheerlijkt. De heiligheid die in de liturgie wordt aangenomen en gevierd, toont de transcendentie van God, de heilige drie-eenheid, de Allerhoogste, de Almachtige. Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht, zo staat in de eerste brief aan Timotheus. Maar in de liturgie, in aansluiting op de menswording, wordt de goddelijke majesteit geofferd in nabijheid aan de mens. De liturgie is in feite de sacramentele uitvoering van het verbond van de Vader met de mensen in de Zoon. Het verbond van de Vader, het vlees geworden woord, om de mensen in staat te stellen hetzelfde leven te leiden, waardoor ze kinderen worden in de Zoon en levende tempel van de Geest. In de liturgie wordt de ontoegankelijke heiligheid van God een tastbare nabijheid in Christus, en in Hem wordt zij voorgesteld en gecommuniceerd met het aangezicht van de barmhartigheid, van agape, de gratuite liefde die de Vader door de gave van de Geest in de harten van de gelovigen uitstort. Verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Het is tijd geworden om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. Laten we op voorspraak van onze lieve vrouw om die genaden vragen die we nodig hebben om de weg naar heiligheid steeds in grote trouw en met een even groot ja-woord als haar te bewandelen. Bidden we samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et ut sequens seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals daarnet beloofd, gaan we ook nog even kijken naar de verschillende tweets of Twitterberichten die Paus Franciscus heeft de wereld ingestuurd de afgelopen dagen. Op maandag 26 augustus schreef hij: wie God nabij komt, zal niet struikelen, maar gaat voortwaarts, begint opnieuw, probeert opnieuw, bouwt opnieuw op. Op dinsdag 27 augustus luidde het bericht als volgt: het licht van God verlicht hen die het verwelkomen. Op woensdag 28 augustus dan: Wij vragen om de genade om geen lauwe christenen te zijn, slechts halfslachtig levend, waarbij wij de liefde laten verkoelen. En tot slot op donderdag 29 augustus nog, gedachtenis van de marteldood van de heilige Johannes de Doper. De heilige Johannes de Doper, die getuigenis aflegde van de Messias door te sterven voor de waarheid, bid voor ons. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. De paus heeft monseigneur Bruno Mussaro, titulaire aartsbisschop van Abari en voorheen apostolisch nuncius van de Arabische Republiek van Egypte en pauselijk afgevaardigde voor de Liga der Arabische Staten, benoemd tot apostolische nuncius voor Costa Rica. Ook werd monseigneur Ivo Scapolo, titulaire aartsbisschop van Tagaste, voorheen apostolische nuncius in Chili, benoemd tot apostolische nuncius van Portugal. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vergeet ook zeker niet om iedere woensdag na de heilige mis van 9 uur af te stemmen op Radio Vaticaan Live. Zo bent u er live bij tijdens de generale audiëntie die de paus geeft op die dag, hoort u de verschillende begroetingen en ontvangt u ook de apostolische zegen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.